ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 9. En daarvan de versen 9, 10, 11 en 18. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden. Een toevlucht in benauwde tijden. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. Zingt, zingt de Heere die eeuwig leeft, want nooddruftigen vergeet God niet. 9, 10, 11 en 18 uit Psalm 9.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen in uw belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we willen zingen Psalm 91, het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Hierna volgt de schriftlezing die u vindt in het Oude Testament en wel in het boek Jozua. En daarvan wordt u gelezen het 20e hoofdstuk.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder sprak de Heere tot Jozua, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor de lieden de vrijsteden, waarvan ik met de lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarin vrede de doodslagen die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, maar dat zij uw lieden zijn tot de toevlucht voor de bloedbreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort en zal zijn woorden spreken voor de oren en de van de oosten derzelfde stad. Dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem een plaats geven, dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naasten niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij staat voor het aangezicht der vergadering, voor het gericht, totdat de hoge priester sterven, die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevloden is. Toen herden zij Kedes in Galilea op een gebergte van Naphtali, en Sichem op een gebergte van Ephraim, en Kirjat Arba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn in het platteland, van de stam van Ruben, en Ramoth in Gilead, en van de stam van Gad, en Golan in Bazan, van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls, en voor de vreemdeling die in het midden van Heliden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand des bloedbrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zal hebben.
Gemeente, we luisteren vanmiddag in de verkondiging naar het woord van God zoals het tot ons komt in het voorgelezen hoofdstuk Joshua 20, waar beschreven wordt de instelling van de vrijsteden. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 62 en daarvan de versen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Vers 1, 4 en 5 uit Psalm 62. Thank you. Gemeente, als antwoord op de prediking willen wij straks zingen Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1, als antwoord op de prediking. Liefde gemeente, we luisteren vanmiddag naar het woord van God zoals het tot ons komt in Joshua 20. Een hoofdstuk dus uit het Bijbelboek Joshua. Een Bijbelboek dat genoemd is naar, we mogen wel zeggen, de hoofdpersoon. En Joshua, dat weten de jongens en meisjes ongetwijfeld ook wel. Joshua was de opvolger van Mozes. Mozes, de man Gods. Mozes, de knecht des Heren. Mozes, die door de Heren geroepen was en voorbereid ook, opgeleid zou je zelfs kunnen zeggen, om die taak te verrichten, te vervullen, om leiding te geven aan het volk van Israël, om ze uit Egypte te leiden, dat volk dat geboren was uit het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Om ze door de woestijn te leiden naar het beloofde land. Het land dat de Heere al aan die aartsvaders gezworen had hun te geven. Waarom zou de Heere dat eigenlijk gedaan hebben? Omdat dat volk een plekje nodig had om zich te kunnen vestigen. Het gaat nog verder. Het gaat ten diepste om de komende Messias. Het gaat om het banen van de weg voor de komende Christus. Zijn wieg moest ergens komen te staan in deze wereld. En zijn wieg was een kribbe. En daar had God een plek voor bedacht. Dus met het oog op de uitvoering van zijn eigen heilsplan, dat zo uitmondde in het zenden van zijn zoon, die geworden is uit een vrouw en geworden onder de wet. Met het oog daarop heeft God Abraham geroepen, heeft hij uit hem op een wonderlijke wijze nageslacht gegeven, heeft hij uit hem dat volk doen voortkomen, uit dat volk de Messias, de zaligmaker, doen voortkomen. En zo is de Heere bezig om de weg naar die komende Messias te banen. En dat is een weg door beproevingen heen, ook voor het volk van Israël. Maar Mozes heeft de taak en roeping gekregen om dat volk Israël nu door de woestijn te leiden naar het beloofde land. En aan het einde van die periode van 40 jaar is Mozes gestorven. Maar de opvolger van Mozes stond al klaar. Die was ook door de Heere aangewezen en door de Heere aangesteld, Joshua. En dat is eigenlijk, jongens en meisjes, dezelfde naam als Jezus. Jezus is de meerdere Joshua. En alleen die meerdere Joshua kan een schuldig volk brengen in het land van de eeuwige rust. Het Bijbelboek Joshua beschrijft nu hoe onder leiding van Joshua niet alleen het land werd betreden, dat ze het binnengingen. En dat was ook allemaal geloofswerk, die doortocht door de Jordaan. Dat ging niet vanzelf. De Jordaan stond, het waterpeil van de Jordaan stond op zijn hoogste stand in dat seizoen. En dat betekent dat er geen doorkomen aan was, maar de Heere heeft een pad gebaand, zoals hij dat ook door de Schelfzee gedaan had. Dus het is alleen maar aan de Heere te danken dat er een doortocht kwam, ook door de Jordaan, en een intocht in het land en de verovering van Jericho. Het is allemaal geloofswerk. En zo eigenlijk ook al de strijd met die stammen die daar in Kanaan woonden en wier grond in bezit genomen moest worden. Dat was een geloofswerk waarbij ze de afhankelijkheid van de Heere gedurig voelden en het gebed noodzakelijk was. Maar op enig moment is dan dat hele land, dat hele grondgebied veroverd en kan Israël het in bezit gaan nemen. En dan worden die verschillende gebieden toegewezen aan elk van de stammen van Israël. Die krijgen allemaal een erfdeel van de Heere, een bepaald gebied om zich daar te kunnen vestigen. En dat zal ook wel een hele grote verandering zijn geweest om van dat nomadenbestaan, waarvan ze eigenlijk niet anders wisten, van dat rondtrekken en wonen in tenten en met hun kudde van de ene plaats naar de andere gaan, om dan nu zich te vestigen in huizen en in dorpen en in steden, om zo tot een meer gevestigd bestaan te komen in het land Kanaan. Maar één stam is erbij en die krijgt geen grondgebied. Dat is de stam van Levi. De stam van Levi was door de Heere afgezonderd, zodat de Levieten zouden dienen in het heiligdom. En de Heere zelf was hun deel. Nou, dan ben je goed af. Dan ben je nog veel beter af. Als dat mag gelden. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Dat grote voorrecht gold voor de Levieten. Zij kregen geen erfdeel in de materiële zin van het woord. Uitgedrukt in grond en geld en bezittingen. Maar zij kregen een geestelijk erfdeel. Namelijk dat zij de Heere mochten dienen in zijn heiligdom. Ondertussen werden dan aan de Levieten wel verschillende steden toegewezen. Steden die gelegen waren in die verschillende stamgebieden die aan de andere stammen van Israël waren toegewezen. En die stammen van Israël waren dan verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de Levieten. En de verdeling van die steden voor de Levieten staat beschreven in Jozua 21, maar in Jozua 20 staat dat een zestal van die steden die voor de Levieten bestemd waren nog weer een speciale bestemming krijgen, namelijk dat zij als vrijsteden mogen dienen. Vrijsteden waar iemand naartoe kan vluchten in geval hij onopzettelijk de dood van iemand anders had veroorzaakt. Maar die persoon die dat onopzettelijk had gedaan, die verkeerde eigenlijk wel meteen in een heel groot gevaar, in levensgevaar zelfs, een crisis. Want een familielid van die overleden persoon, die zou als bloedwreker het bloed van zijn familielid kunnen wreken door deze persoon, die het dus helemaal per ongeluk had veroorzaakt, door die persoon te doden. En in zo'n situatie heeft de Heere nu dus een plek aangewezen, verschillende plekken, de vrijsteden, waar zo iemand naartoe kon vluchten. Zo iemand die moest vrezen dat de bloedwreker hem achterna zou komen. Vanuit het principe oog om oog en tand voor tand. De Bijbel zegt, hij die iemands bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En voordat je dus kon uitleggen dat het een ongeluk was en dat je er ook niks aan kon doen, en voordat je alle omstandigheden kon toelichten enzovoort, en je onschuld zou kunnen bewijzen, kon die bloedwreker toeslaan. En wat wil een mens niet doen, gemeente, om zijn leven te redden? Je zult maar in gevaar verkeren, dan houdt echt alle redeneren op. Als jij je bevindt in een huis dat op instorten staat, jongen of meisje, dan ga je niet zitten redeneren. Dan zorg je dat je zo gauw mogelijk een veilig heenkomen zoekt. Als jij loopt te wandelen in een bosperceel waar ineens een brand, een bosbrand uitgebroken is, dan ga je niet een half uur staan oreren en redeneren en reden twisten en wel eens en niet eens verhalen. Maar dan ren je voor je leven. En geestelijk is dat niet anders. Zodra u gaat beseffen dat u in gevaar verkeert, dan houdt u wel op met redeneren. En dan wordt de vraag actueel. Waar moet ik heen? Waar zou ik nou veiligheid kunnen vinden, een plek kunnen vinden waar mijn leven gespaard wordt, waar ik een veilig heenkomen vind voor tijd en eeuwigheid. Beseft u dat u in gevaar bent, in geestelijk opzicht? Beseft u dat de eeuwigheid dichtbij is? Die is elke dag van ons leven dichtbij. Elk uur. Elke seconde. En bent u dan geborgen? Ja of nee? We moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En hoe kan ik voor God verschijnen met een onverzoende schuld? Hoe moet dat aflopen? Wat denkt u? Ik vrees, ik heb het zaterdag nog gezegd bij een begrafenis van een gemeentelid van ons, dat heel veel mensen ook hier op Urk, ondanks jarenlange prediking van het evangelie, niet verder komen dan te denken, God valt wel mee en wij vallen ook wel mee. Maar dat is absoluut niet bijbels. En hoe komt dat? Dat er dan zo weinig vrucht is van de prediking en zo weinig doorwerking van de boodschap van de Here, van wet en evangelie, dat mensen toch in zulke soort oppervlakkige en onbijbelse gedachten blijven steken en zich absoluut geen zorgen maken voor de eeuwigheid, want we gaan toch met z'n allen naar de lichtstad met de paarlenpoorten. Gemeente, bijbels is anders. En daar gaat het ook over in het hoofdstuk dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En voor mensen die in de nood komen en voor wie het een levensvraag wordt. Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Wijst de Heere zelf u de weg aan. Hij heeft in zijn wijsheid en goedheid 6 steden aangewezen waar mensen veiligheid konden vinden en recht. En over de betekenis van die vrijsteden willen we dus vanavond met Gods hulp samen nadenken. En dan is het heel eenvoudig. Allereerst stellen we de vraag, waartoe dienden ze vroeger? En vervolgens willen we de vraag overdenken, wat betekent dit nu voor ons, die vrijsteden? Waartoe dienden ze vroeger? Nou, dat is al wel duidelijk geworden. Ze dienden om iemand in bescherming te nemen die onopzettelijk, geheel per ongeluk, de dood had veroorzaakt van zijn naaste. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als zoiets gebeurt. En wij kennen vandaag ook de voorbeelden van verkeersongelukken. Dat een automobilist in een moment van onoplettendheid, in een fractie van een seconde, een fietser over het hoofd ziet en ineens ligt die persoon onder zijn voorwiel. Verschrikkelijk als zoiets gebeurt. We kennen de voorbeelden van bedrijfsongelukken. Je bent aan het werk met een zware machine en ineens schiet er iets los en dat raakt je collega en met fatale gevolgen. In de Bijbel zelf wordt een voorbeeld genoemd van 2 mannen die gaan hout hakken. 2 collega's, 2 vrienden. De een heeft de ander niet gehaat gisteren of eergisteren. En ze zijn aan het werk en ineens vliegt de bijl van de steel van die ene houthakker. En die vliegt komt tegen het hoofd van zijn collega aan en die is op slag dood. Verschrikkelijk. Je zult het maar op je geweten hebben. Ik denk dat het je leven lang blijft achtervolgen. Had ik niet beter vooraf mijn gereedschap moeten controleren? Was die machine waar ik mee aan het werk was wel goed onderhouden? Heb ik dat verkeersongeluk niet kunnen voorkomen? Had ik niet beter moeten opletten in het verkeer of op de werkvloer? Zulke soort knagende vragen blijven in je geweten rondspoken. Maar het feit ligt er en het is onomkeerbaar en onherroepelijk. Het heeft een mensenleven gekost. En het mensenleven is zo kostbaar in Gods ogen, dat inderdaad de Bijbelse regel is dat iemand die het bloed van een ander vergiet, diens bloed zal van hem genomen worden. Die heeft zich eigenlijk zelf het recht verspeeld om nog verder te mogen leven. Zo kostbaar is het menselijk leven in Gods oog. En toch maakt het verschil, ook in de Bijbel dus, of er sprake is van moord met voorbedachte raden, of van doodslag waarvoor je hoe dan ook verantwoordelijk bent, ook al was het niet met voorbedachte raden. Maar je hebt het wel zelf veroorzaakt. Of dat er sprake is van een ongeluk, ja, wat gebeurde en daar was je bij betrokken, maar je kon er eigenlijk ook niks aan doen. En God beschermt nu het leven van zo iemand die zo'n verschrikkelijk ongeluk heeft veroorzaakt. En die mocht vluchten naar een van de 6 vrijsteden die hier in Joshua 20 worden aangewezen en ingesteld. En in het begin van Joshua 20 staat: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: geef voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met u gesproken heb. Door de dienst van Mozes. Inderdaad, de Heere heeft al eerder over die vrijsteden gesproken. Ze komen al ter sprake in Deuteronomium 19 en in Numeri 35. En zelfs nog eerder, namelijk heel kort na de verbondsluiting bij de Sinaï. Daar lezen we in Exodus 21, vers 12 tot 14. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden, doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vlucht. Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft, om hem met list te doden, zo zult gij dezelfde van voor mijn altaar nemen dat hij sterve. Ik dacht dus hier dat iemand kan vluchten naar het altaar, de hoornen van het altaar kan aangrijpen. En dat is een vorm van asiel vragen, een vorm van bescherming vragen. Maar die bescherming die krijgt hij niet als jij als blijkt en als bewezen wordt dat jij echt met opzet de ander hebt gedood. Maar hier wordt dus ook het voorbeeld genoemd dat iemand dat niet met opzet heeft gedaan. God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, dus Dat is een soort samenloop van omstandigheden, zouden we kunnen zeggen. En in zo'n situatie voorziet de Heere nu door het instellen van plaatsen waar zulke mensen een veilig heen komen zullen kunnen zoeken. In Numeri 35 wordt de procedure vrij uitvoerig beschreven, hoe er in zo'n geval gehandeld moet worden. De persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt en vervolgens zelf dus zijn leven niet meer zeker is en vroeg of laat door de bloedwreker achterna gezeten wordt, die mag vluchten naar zo'n vrijstad. En daar aangekomen moet hij zijn verhaal doen bij de oudsten van de stad. Die laten hem binnen en geven hem asiel. Dan komt later de bloedwreker bij de poort. En die legt een aanklacht neer tegen die persoon. Die wordt ook door de oudsten van de stad aangehoord. En dan vindt er een rechtszitting plaats op enig moment. Die kan ook plaatsvinden daar waar dat ongeluk zich heeft afgespeeld, zodat er ook ooggetuigen bij gehoord kunnen worden. En dan spreekt de jury zijn vonnis uit. Als ze alles hebben gehoord en alles hebben afgewogen en alles hebben beoordeeld, wordt de persoon schuldig bevonden, dan wordt hij ter dood veroordeeld. Want, nogmaals, dan geldt dat Bijbelse principe dat het mensenleven zo kostbaar is dat iemand die het leven van zijn naaste moedwillig genomen heeft, die heeft zelf geen recht meer om voort te leven. Maar oordeelt de vergadering dat de persoon inderdaad niet opzettelijk heeft gehandeld en dat het een ongeluk was, dan mag hij in de vrijstad blijven wonen tot de dood van de hoge priester. En dan, als deze sterft, is hij vrij. Maar eerder mag hij niet de stad verlaten. Hij moet in die vrijstad blijven wonen, want als hij eerder de vrijstad zou verlaten, dan is hij vogelvrij. En jongens en meisjes, jullie weten wat dat betekent. Als je vogelvrij bent, dan kan ieder eigenlijk de hand aan je slaan. Krijg je geen enkele rechtsbescherming meer. Dus dat is wel heel riskant, dat moet je nooit doen. Dus hij moet in die vrijstad blijven wonen. Nu waren er 6 vrijsteden, 3 aan de oostkant van de Jordaan en 3 aan de westkant. 2 in het noorden, 2 in het midden en 2 in het zuiden van het land. Dus de Jordaan was eigenlijk een soort scheidslijn die er tussendoor liep. En dan had je 2 in het noorden, 2 in het midden, 2 in het zuiden. Dus het was keurig verdeeld over heel het land. Er was altijd wel, waar je ook woonde, in welk stamgebied van Israël, maar er was altijd wel een vrijstad in de buurt. En het schijnt dat de Joden op kruispunten bordjes hadden geplaatst die de weg wezen hoe je zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde vrijstad zou kunnen komen. Wel, gemeente, dit is de uitleg. Zo ging het vroeger toe ten aanzien van die vrijsteden van Jozua 20... die merkwaardigerwijze na Jozua 20 nergens meer in de Bijbel worden genoemd. Maar die, zo mogen we toch wel aannemen, ongetwijfeld wel hebben gefunctioneerd. 3 Bijbelse principes komen hierin naar voren. In die instelling van de vrijsteden. Allereerst dat God de God van het leven is. Hij waardeert en beschermt het leven. God zelf is de God van het leven. Wij hebben dat absoluut niet in onze vingers. De knapste dokter kan geen mensenleven redden als eenmaal de dood aan de poort klopt. Maar ook geen enkele knappe dokter kan menselijk leven doen ontstaan. We kunnen hooguit de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk maken, maar het echte geheim van hoe nu leven ontstaat, dat heeft geen enkel mens in zijn vingers. Dat geldt ook van bomen en planten en struiken en gras en alles wat er maar groeit en bloeit. Zelfs de knapste ingenieurs aan de Universiteit van Wageningen zijn niet in staat om vanuit zichzelf ook maar 1 grasspriet te laten groeien. Het is God die het leven geeft, de grote schepper aller dingen. En daarom is het leven ook zo kostbaar, omdat het eigenlijk een geschenk van God is en hij waakt daarover. Hij beschermt dat. En dat maakt de Bijbel, hoe zal ik dat zeggen, het boek in de wereld dat het meest pro-life is. Voor het leven. En dat legt meteen een enorme verantwoordelijkheid op ons, hoe wij er nu mee omgaan. Of de manier waarop wij ermee omgaan in overeenstemming is met zoals de Heer het in zijn woord heeft geopenbaard. Hoe gaan wij om met ons eigen leven, met onze eigen gezondheid, met onze eet- en drinkpatronen en dat soort dingen. En hoeveel risico's nemen we in het verkeer of bij bepaalde sporten en noem dat allemaal maar op. Zijn wij zelf doordrongen van het bijzondere van dit rijke geschenk van het leven dat ook bescherming verdient en dat we daar niet zomaar roekeloos mee om zouden mogen gaan of op een onverantwoorde wijze. Ons eigen leven, onze eigen gezondheid, maar ook het leven van de naaste. Wij mogen wel bidden voor politici die in de frontlinie staan en die waarden van de beschermwaardigheid van het menselijk leven ook in het publieke domein moeten verdedigen. Ze hebben een zware taak en pro-life organisaties verdienen onze steun. Dat kunnen we ook uit deze instelling van de heren van de vrijsteden leren. Tweede principe dat hier zichtbaar wordt. Het eerste is, God is de God van het leven en beschermt het leven. Het tweede principe is, God is een God van recht. Die bloedvreker wil eigenlijk het recht in eigen hand nemen. Die wacht niet op een rechtszitting. Die regelt het zelf alvast. Maar dat is niet de bedoeling, dat wij het recht in eigen hand nemen. Dat zou ons wel beter liggen vaak. Want wij zijn soms zo snel in onze zogenaamde rechten aangetast. En dan reageren we vanuit ons vlees. Tomeloze drift en woede. En dan menen wij dat wij in ons recht staan en dan zullen we de ander wel eens even een lesje lezen enzovoort. Maar dan richten we juist nog grotere schade aan dan dat er al is. Gemeente, wij moeten leren buigen onder het recht van God. God is rechter die het beslist en die de een vernedert en de ander verhoogt. Leren buigen onder het recht van God in plaats van dat wij het allemaal in eigen hand nemen. Derde principe is, God is een God van barmhartigheid. Omdat hij het leven gunt aan degene die het eigenlijk heeft verspeeld. Hij bereidt een plek en hij wijst de weg en zegt, haast u om uw levenswil naar die vrijstad. Gemeente, is dat niet evangelie in het Oude Testament? Evangelie naar de beschrijving van Jozua. Die barmhartigheid van God die roemt tegen het oordeel. En die op zijn rijkst is geopenbaard in het werk van de Heer Jezus. Daar zullen we straks nog wel iets van zeggen. Maar dat is natuurlijk het diepste geheim en de diepste ondergrond onder de openbaring van Gods barmhartigheid, ook al in de oud-testamentische bedeling, dat rust op de verdiensten van de Heere Jezus, die de toorn van God over onze zonden wilde dragen. Tegelijk vraagt dit principe van de barmhartigheid van God ook dat wij dat zullen weerspiegelen. Willen wij beelddrager Gods genoemd kunnen worden. Dat wij zo met onze naasten omgaan. Ja, rechtvaardig, maar ook barmhartig. Dat wij zo met onze naasten omgaan dat we hem niet al hebben veroordeeld op basis van geruchten, terwijl zijn schuld nog niet bewezen is. Nou, dat is ook wel iets wat we ter harte kunnen nemen, want als je op urk over de tong gaat, dan ben je vaak al veroordeeld zonder enig bewijs. En voordat je bent gehoord, wilt u er alstublieft nooit meer aan meedoen? Wij dienen het beeld van God te vertonen. Ook hoe wij over onze naasten spreken en denken. Maar dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek. Wat betekent dit nu voor ons, die instelling van de vrijsteden? En we zeiden al, gemeente, de vrijstad als zodanig is eigenlijk al het evangelie in een notendop. Het feit dat er een plek is om naartoe te vluchten. Een plaats door God ingesteld en door hem aangewezen. Voor mensen in nood. Nu bent u geen opzettelijke moordenaar, mag ik hopen. En jij geen onverbeterlijke crimineel. Geen zware jongen die achter de tralies thuis hoort. En in die zin wordt u en jij niet door justitie op de voet gevolgd. Maar weet u wel dat de wet van God u wel achtervolgt? Hebt u dat nooit gevoeld in uw geweten? Dat Gods wet tegen u zegt, betaal mij wat gij mij schuldig zijt. De wet kijkt niet alleen naar grote dingen en laat de kleine wel zitten. De wet kijkt dieper. Kijkt zelfs dieper dan ook wat wij kleine vergrijpen noemen. Dat zal de wet van God niet zomaar laten passeren en u met rust laten. Die wet kijkt dieper. Zij kijkt naar uw hart. Hoe is het nou in je hart gesteld? Met het volbrengen van de wil, de heilige wil van God. Die wet van God is heilig en geestelijk. Het is maar niet een set regels waarmee je om kunt gaan zoals met verkeersregels. Dat je zegt, ik heb even een keertje geen voorrang gegeven. Dat mag natuurlijk wel niet, maar zo heel dramatisch is het ook weer niet. Daar zijn we heel snel mee klaar. Maar zo mag u niet met de wet van God omgaan. Die wet is geestelijk en die laat zien hoe een leven eruit ziet dat helemaal voor 100% toegewijd is aan God en aan zijn dienst en aan zijn eer. Elke dag van mijn leven, elk uur en elke seconde dient gericht te zijn op de Heere en op zijn wil. Nou, geldt dat van u en jou en mij? Elke seconde van je bestaan? En bij elke daad die je doet en bij elke gedachte die langskomt en bij elke begeerte die in je hart zit, dat het allemaal is tot eer van God. Zelfs mijn dromen zijn niet waardevrij. Daar kan ik nog mee zondigen. Bij alles wat ik doe en bij alles wat ik nalaat, hem steeds voor ogen houden. Eigenlijk vraagt die wet dat ik net zo heilig en volmaakt zal leven voor God als dat God zelf is. Volmaakt en heilig. Ja, zegt u, maar dat kan toch niet? Nee, inderdaad, dat kan niet meer. En dat het niet meer kan, dat heeft te maken met onze schuld. Maar je kunt God niet kwalijk nemen. En het is niet onterecht dat God het van ons blijft vragen. Want hij heeft ons wel zo geschapen en zo toegerust met zijn gaven. Dat wij helemaal in staat waren om voor 100% naar zijn wil te handelen. En dat is het heerlijkste leven. Dat is het paradijs. Dat zal straks ook de heerlijkheid van de hemel uitmaken, weet u dat? Dat er niet meer gezondigd wordt. En dat alles daar volkomen in overeenstemming zal zijn met de heilige wil van God. En daar zullen de oprechten zich in verblijden. En het is een kenmerk van genade als je nu bedroefd wordt over je ongelijkvormigheid aan de wil van de Heere en verlangend wordt om hoe langer hoe meer naar het beeld van Christus vernieuwd te mogen worden om tot eer van God en naar zijn wil te mogen leven. Maar waar kan ik dat nu vinden? Hoe zal dat mijn deel worden? Waar vind ik vrede voor mijn hart? Want zolang die wet me achtervolgt als een bloedvreker en me aanklaagt, dan weet ik niet waar ik het zoeken moet. En ik kan, als ik zelf een veilige schuilplaats zou moeten fabriceren, dan weet ik bij voorbaat dat die geen stand zal houden in het gericht van God. Dat zijn van die wrakke hutjes die zo plat gaan en die in het oordeel van God geen stand kunnen houden. Luther heeft ook zo'n crisis doorgemaakt en hij zocht het overal. Hij dacht, als ik mezelf ga geeselen, misschien dat ik dan vrede vind in mijn hart. Of als ik op mijn blote knieën de Pilatustrap in Rome zou beklimmen, misschien. Maar nee hoor. Dat geeft allemaal geen vrede in het hart. Asaf in Psalm 77, die horen we zeggen: dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. En peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Doe dat nou ook wel eens? Waar moet ik nou heen? Waar vind ik vrede met God? Is dat een vraag? Is dat dé vraag geworden voor u en jou? Bent u ook bereid om wat te doen voor uw leven? Moet u niet verkeerd opvatten natuurlijk, want ik hoor u al een antwoord geven in gedachten. Maar natuurlijk bedoel ik niet alsof wij toch door onze werken zalig kunnen worden. Maar bedoeld is dat vluchten naar de Heere zelf toe om door zijn werk zalig te worden. Dat is wel wonderlijk. Je zou namelijk ook van God weg kunnen vluchten. Je hem als de grote bedreiging laat zien. De grote boosdoener. De strenge rechter. Dan loop ik liever een straatje om. Wegvluchten. Maar gemeente, dat hebben we al gedaan. En dat is nu juist de zonde. Dat wij God de trotse nek toekeerden. Terwijl wij hem in liefde en gehoorzaamheid behoorden te dienen. En daarom staat God in zijn recht en achtervolgt zijn wet ons met terechte aanklachten. Bent u het daar ook mee eens? Maar dan is het wel heel bijzonder dat diezelfde God tegen wie wij gezondigd hebben, voor dit soort mensen verlossing wil brengen. Dat het bij hem vandaan komt, bij de beledigde partij. En dat hij alles in het werk wilde stellen om het weer recht te maken. Een verlossing die nog groter is en dieper gaat en verder reikt en meer omvattend is dan waar het om gaat in de Vrijstad. Want de Vrijstad was bedoeld, zo hebben we ontdekt, voor mensen die per ongeluk iets begaan hadden. Maar dat kan van uw en jouw zonden en mijn zonden niet gezegd worden. Per ongeluk. Die wegen zwaarder. Die zijn ernstiger. Gemeente, er is niets zo verschrikkelijk en zo hemeltergend als de moedwillige ongehoorzaamheid die wij aan de dag gelegd hebben en die ons bezet als een ongeneeslijke ziekte. Voor zulk soort hardnekkige zondaren heeft God nu een vrijstad bereid waar ze voor eeuwig vrij zullen zijn, verlost van schuld, bevrijd van angst, ontheven van de straf, aangenomen in Gods liefde, bewaard tot in eeuwigheid uit vrije genade. Zou je daar niet willen wezen dan? Zou je daar niet naartoe vluchten? Is het niet heel bijzonder dat hij ons die van hem zijn weggevlucht achterna komt met de roepstem van het evangelie. En dat hij u laat weten dat hij, hoewel hij in zijn recht staat en ook zijn recht zal handhaven, dat hij toch geen lust heeft in uw dood, maar in uw leven. En dat hij daar nu voorzieningen voor getroffen heeft. Wel, terwijl de wet ons achtervolgt en de doodstraf eist, wijst God in het evangelie de vrijstad aan. Een door God bestemde plek waar je veilig kunt zijn. Een plek waar met handhaving van Gods recht toch zijn barmhartigheid mag worden ervaren. Vrijheid, leven, bescherming, Gods trouwe zorg tot in eeuwigheid. Die vrijstadgemeente is God zelf, of nog beter gezegd, ten diepste de Heer Jezus Christus. Hij is de door God gegeven en de door God aangewezen vrijstad. En wat vraagt dat nu van u en jou en mij? Wat anders dan dat we de toevlucht nemen tot deze vrijstad en dat we daar blijven wonen? Dat staat er nadrukkelijk bij in Jozua 20. Dus niet een bliksembezoekje en dan vervolgens weer buiten die vrijstad verder gaan, weer lekker de wereld in en doen waar je zelf zin in hebt. En denk van, ik heb toch de naam van de Heer Jezus een keer genoemd, dus het zit met mij wel goed. Nee, blijven wonen in die vrijstad. En van dat toevluchtnemend geloof waar het hier eigenlijk over gaat, daar hebben we zoveel voorbeelden van in de Bijbel. Lees er de psalmen maar op na. Hoe dikwijls horen we dan niet met verschillende uitdrukkingen over dit toevlucht nemen tot de Heere, een schuilplaats bij de Allerhoogste zoeken, beleiden, hij is mijn rots, mijn burcht, mijn toevlucht in de nood en dergelijke uitdrukkingen. Eigenlijk allemaal over hetzelfde thema. In plaats van wegvluchten bij God vandaan, worden we dus geroepen om te vluchten naar God. God. Noem dat gerust bekering. Maar het is ook geloof. Het is getrokken worden en gaan. Het is het ter harte nemen van de ernst van de wet en de lieflijke nodiging van het evangelie. Het is door het geloof beseffen wat je hebt verdiend en daarom gebruik maken van de voorziening die de Heere hiervoor heeft gegeven. De belofte van het evangelie. En de genademiddelen die God zelf heeft ingesteld. Het woord, de prediking van het evangelie. De bediening van de sacramenten. Ook het gebed wordt onmisbaar. Ja, Christus zelf is de schuilplaats voor zijn volk. Gemeente, zou iemand door wiens toedoen er een dodelijk slachtoffer is gevallen en die dus door de bloedwreker kon worden overvallen, zou die nou veel aansporing nodig hebben om naar zo'n vrijstad te vluchten, vraag ik mij af. Denkt u nou nog eens even aan dat voorbeeld van de houthakker? Zou die nou eerst thuis op zijn gemakje bij zijn vrouw koffie gaan drinken en dan nog wat blijven rondhangen in het dorp en allerlei smoesjes verzinnen om maar niet op weg te hoeven gaan? En zijn vrouw zegt tegen hem, toe nou jongen, je moet nou echt gaan, de tijd gaat dringen. Maar hij zegt, ja, ja, later. Eerst nog even de tuin spitten. Eerst nog even mijn bankzaken regelen. Eerst nog even dit en eerst nog even dat. Kunt u zich zo'n reactie echt voorstellen? Als je leven in het geding is? Nou, dan heeft hij of niet begrepen wat er op het spel staat, of hij koestert een valse hoop. Dat komt ook veel voor. Een valse hoop dat het met hem tot en wel wat zal meevallen. En nu ben ik benieuwd wat voor beeld we zien bij u en bij jou. Ook dat eindeloze talmen en smoesjes verzinnen en uitstel en slagen om de arm en het zal toch wel meevallen en, enzovoort. Ik hoop het niet. Want het is echt werkelijk waar en geladen van de diepste Bijbelse ernst. U moet naar Christus toe. En eerder hebt u geen rust. Naar de Bijbelse Christus, de zaligmaker, door God gegeven. Je kunt ook leven met een zelfbedachte zaligmaker. Die ergens nog wel een soort link heeft met de Bijbel. Maar het is bedrog. Je kunt een zaligmaker maken van je geloof. Ik kom zoveel mensen tegen die zich geruststellen met hun geloof. Ik geloof toch. Ik ga niet meer naar de kerk, doe niet meer dit, niet meer, maar ik geloof wel hoor. Dus dat is meteen, moet alles goed wezen. Fout. Zelfs al ga je wel trouw naar de kerk enzovoort. Maar u moet niet blijven zitten geloven. U moet vluchten. Als uw geloof niet naar Christus vlucht, dan hebt u niet een waar geloof. Je kunt een zaligmaker maken van je ambt. Een ouderling in de kerk. Dominee, diaken. Ja, prachtig voorrecht. Maar uw ambt kan u niet zaligen. Christus alleen. En zo kan iemand zeggen, ik ben al 30 jaar voorzitter van de vrouwenvereniging. Nou, heel mooi, ga vooral zo door. Maar het is geen vrijstad en geen vrijbrief. Nee, u hebt gelijk. We zijn het helemaal met u eens. En het is echt wat met de zonde van de mens. Er zal toch ook wat moeten gebeuren. Maar nu heb ik toch af en toe een psalmversje in mijn gedachten. En dat voelt zo goed. Dat stelt me zo gerust. En verder, dominee, ik doe mijn best. En meer kun je toch niet doen. Hoe lang vertelt u dat al op het huisbezoek? Dat u onderweg zou zijn. Hebt u daar uw zaligmaker van gemaakt? U maakt alweer een fout, want zelfs als u echt onderweg bent, en dat zou ook nog wel een vraag waard zijn, hoe bijbels en zuiver die bewering is, maar ook uw onderweg zijn zal u niet behouden. U moet in Christus zijn. U kunt zelfs tot vlak voor de poort van de vrijstad komen en daar eindeloos heen en weer blijven drentelen. Maar Jezus zegt, gaat in, Gaat in door de enge poort. Je moet in de stad komen. Je moet in de ark van het behoud zijn en niet erbuiten. Je moet in de schuilplaats zijn. O, ik wilde dat ik u kon opdrijven zoals een herder zijn schapen opdrijft, om ze naar de veilige stal te leiden. En de weg naar de vrijstad is niet eindeloos lang. En God laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Iedere minuut uitstel maakt uw levensgevaar groter. Waarom zou u vanavond niet uw knieën buigen? Uw schuld belijden, de Heere uw nood klagen en uw rechter om genade smeken. Hoor, daar klinkt zijn stem, die zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. En wie tot mij komt, de vrijstad, die vindt geen gesloten poort. Vertel je verhaal maar. En het zal je gebeuren. Dat je door de poort gaat en door de poort wordt gesleept. Zoals Bunyan dat beschrijft in de Christenreis. Dat is eigenlijk zo trefzeker van het is een gaan door de poort. En tegelijkertijd een naar binnen getrokken worden. Binnen de poort. Terwijl de pijlen je om de oren vliegen. Maar binnen de poort van de stad, dat is veilig. Voor eeuwig. Weet u waarom dat eigenlijk zo is? Wat de Bijbelse grond daarvoor is? Wel, omdat ook deze belofte ja en amen is in Jezus Christus. Christus kan de vrijstad genoemd worden, de schuilplaats, omdat hij zelf eens geheel gewillig buiten de schuilplaats van zijn vader kwam te hangen aan het kruis. In die helse smart van Gods verlating. Ik voor u. Hij nam die plaats waar de bloedwreker hem vond en waar de wet hem verbrijzelde en waar de straf op hem neerkwam, waar hij de dood moest sterven onder Gods eisend recht. Ik voor u. En daar was de Vader nu zo tevreden mee. Daar vond God nu zo'n welgevallen in die plaatsvervangende gehoorzaamheid van Christus. Daar ligt een verzoening in voor onze moedwillige ongehoorzaamheid. Hij heeft volkomen betaald wat wij zouden moeten betalen. Maar dan geldt, gemeente, als de rekening is betaald, dan wordt hij niet een tweede keer verstuurd. Dat zou onrechtvaardig zijn. En God is niet onrechtvaardig. Eerst denk je, Gods rechtvaardigheid, dat kan alleen maar tot mijn oordeel leiden. Maar als je het nu mag zien in het licht van Christus, zoen en kruisverdiensten, dan zie je ineens door het geloof dat Gods rechtvaardigheid tot je voordeel is. Eeuwig voordeel. Sion zal door recht verlost worden. Het staat op recht en waarheid pal. De verlossing is tot stand gekomen op basis van Gods recht en daarom kan Gods barmhartigheid de vrije loop krijgen. Om Christus wil. En zo komen die twee lijnen die we in de vrijstad ontdekten, Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid, helemaal samen in Christus. De vrijstad die openstaat, ook vandaag. Gemeente, de weg wordt u gewezen met aandrang en liefde uit de hemel. Neemt u het ter harte, voor het eerst of opnieuw. En wie in de vrijstad is, die moet er vervolgens nu ook blijven. Daar zijn de oefeningen van het geloof voor nodig. Om in de vrijstad te blijven. Om niet weer naar buiten gelokt te worden. Door de ene of de andere verzoeking. Blijft in mij gelijk ik in u. In Christus blijven, dat is er verzorgen dat nooit en te nimmer er iets tussen de Heere en je ziel in komt te staan. Geen zondige begeerte. Geen wereldse gewoonte, geen slordige houding, geen onbeleden zonde. Zodra zoiets de kop zal opsteken, moet u daar korte metten mee maken. Moet u dat zo snel mogelijk voor de Heere belijden. En om vergeving vragen en om kracht om standvastig te zijn. In hem blijven, dat is je blijven richten op hem. volharden in het gebed, zijn nabijheid steeds begeren en voortgaan in het getrouw onderzoek van zijn woord. Niets doen zonder zijn goedkeuring te vragen en in alles zijn hulp en zegen vragen. Dat is blijven in hem. Blijven in hem, dat is geen andere grond voor je hoop zoeken dan alleen dat dierbare bloed. En je niet laten afbrengen van dit ene en onwankelbare fundament. In hem blijven, dat is de duivel weerstaan. En hem geen kans geven zich in je hart of huis te nestelen. Blijft in mij en ik in u, dan zult u vrij zijn en vrucht dragen. Dan zult u leven en groeien en bloeien. Dan zult u geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, wat een rijke boodschap ligt er in de instelling van de vrije steden. En nogmaals onderstreep ik dat het een instelling van Gods wegen is. Geen menselijke instelling, maar God heeft het bedacht. En God gunt het u. Hier komen recht en genade bij elkaar. Het is een prediking van Christus, diep in het Oude Testament. Evangelie van hulp en heil ons aangebracht. Kan dat uw hart verkwikken? Nog één vraag is er die om een antwoord vraagt. En dat is de vraag waarom de Heere bepaalde dat de vluchteling zolang als hij leefde in die vrijstad moest blijven tot het jaar dat de hoge priester zou sterven. En dat weet je natuurlijk niet. Dat zou bijvoorbeeld 2 maanden na de aankomst van die vluchteling in de vrijstad kunnen zijn. Maar het zou ook nog 20 jaar kunnen duren. Dat weet niemand. Maar het sterven van de hoge priester, dat is het markeringspunt. Dat is het moment dat vrijlating voor de vluchteling kan betekenen. Dan kon hij dus terugkeren naar zijn eigen gezin en naar zijn eigen huis en naar zijn familie en naar zijn geboortegrond. Waarom zou dat nu zo geregeld zijn? Wat zou dat met elkaar te maken hebben? Laten we het in deze richting zoeken. Gemeente, in nummer 35 staat uitvoerig de procedure beschreven. En van de hoge priester wordt er dan bijgezegd, en ik denk dat dat van belang is in dit verband. De hoge priester die men met heilige zalfolie gezalfd heeft. Dus dat onderstreept de ambtelijke positie en de ambtelijke taak van de hoge priester. Je moet hem niet zien als privépersoon, maar als iemand die van de Heer een bijzondere taak heeft ontvangen. Namelijk om het volk te vertegenwoordigen. Zo zien we hem op de grote verzoendag 1 maal per jaar dus het heilige der heiligen binnengaan. Niemand mocht daar naar binnen. Ook de andere priesters niet. En ook de hoge priester niet als privépersoon. Maar als hij daar naar binnen gaat in vol ornaat, in zijn hoge priesterlijke kleding, en dan ook bij zich dragend het bloed van de verzoening, wat hij zal sprenkelen op de ark en voor de ark, dan treedt hij op als de vertegenwoordiger, als de grote ambtsdrager, de vertegenwoordiger van heel het volk. En dat moeten we denk ik in gedachten houden als we nu nadenken over de vraag, waarom zou het zijn dat pas bij de dood van de hoge priester die vluchteling weer vrij kon zijn. Als die hoge priester sterft, dan sterft hij plaatsbekledend. Dan sterft hij ten behoeve van het volk. Dan sterft hij ook namens die doodslager. Dus eigenlijk wordt nu duidelijk dat de dood sowieso tussen beiden moet treden. Of van die man zelf, of van zijn plaatsvervanger, de hoge priester. Maar als de hoge priester gestorven is, dan eist Gods wet geen dubbele betaling meer. Dan is hij vrij. Gemeente, is dit kleine onderdeel niet ook een rijke heenwijzing naar Christus? Als de grote hoge priester over zijn volk, en dat zijn dood een plaatsvervangende betekenis heeft. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik zal voor u sterven, opdat u eeuwig kunt leven. Voor eeuwig vrij om Jezus wil. Het evangelie van de Vrijstad, tenslotte, bevat een aansporing voor tragen, die maar geen haast maken met het zoeken van hetgeen tot hun behoud dient. Hoort u het vanavond? Moet u zich misschien aangesproken voelen? Het zegt, haast u om uw levens wil. Het bevat voorts een belofte voor schuchteren. Bent u misschien zo iemand? Die maar niet durven als ze zien op zichzelf. Maar hoor dan Gods stem die zegt, welkom om Jezus wil. Het bevat een verzekering voor wankelmoedigen. Want deze Vrijstad is werkelijk een schuilplaats waar uw hart toevlucht vindt in smart. En die Vrijstad draagt straks een prachtige naam. Het Nieuw Jeruzalem. En allen die daar binnen zijn, zullen eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Want die stad die blijft onwankelbaar. Dat vast gebouw van Gods gunst bewijzen. En daar wordt genoten dat Gods trouw nooit zal wankelen of bezwijken. En daar zal de Heere alleen alle eer voor ontvangen. En daar gaat het om. Amen. Samen danken en bidden. Heerlijk en dienenswaardig God in de hemel. Ook aan het einde van deze eredienst zeggen wij uw grote naam ootmoedig dank. voor het woord dat mocht opengaan. En wij bidden dat ook onze harten zijn opengegaan door de dierbare werking van de Heilige Geest. Dat het zaad dat gestrooid werd mocht vallen in door u toebereide aarde, dan zal het niet nalaten wortel te schieten en op te groeien en vruchten voor te brengen tot eer van u. Heere, dat is ons gebed. Wilt u geven dat uw woord met ons mee zal gaan, ook de nieuwe week in, dat het stof geeft tot overdenking, dat we het meenemen naar de binnenkamer, maar ook naar het kantoor, en op het schip, en op zee, en op school en overal, waar we maar onze taak en roeping hebben. We danken u, Heere, dat u uit onbegrepen zondaarsliefde, uit genade om Christus wil, die vrijsteden hebt ingesteld en aangewezen en erbij zegt, haast u om uw levens wil. Het is van uw kant zo wel gemeend. Het probleem zit bij ons, dat wij zo onwillig zijn. Maar u weet toch ook die onwil weg te nemen en te veranderen in gewilligheid. Dat is het kenmerk van de waarachtige bekering. Want u hebt een zeer gewillig volk op de dag van uw eerkracht. En laat dat ons nu in beweging brengen voor het eerst en bij vernieuwing. Tot we geen rust zullen hebben tot we zijn ingegaan door de poorten van die stad. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. En wordt door u bewaard tot in eeuwigheid. Hoe groot zijt gij, uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Wij danken u hartelijk. Heere, gaat u met ons mee. Ook als we deze plaats verlaten, ga met ons mee de nieuwe week in. Sterk ieder van ons tot zijn of haar taken en verantwoordelijkheden in het gezin, op het werk, op school, in de studie of stage. Maar ook in het kerkenwerk. Wilt u het met uw zegen bekronen. Sterk de broeders, ouderlingen en diakenen, de beide predikanten. Dat ze tot zegen mogen zijn in het midden van dit volk. En wilt u ons bidden en danken verhoren om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is uit Psalm 32 en daarvan het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klank. Psalm 32, vers 4 en 6.
Thank you.
Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.